Ik dacht dat je deze had liggen. Ik dacht, hoe kom je daar nou mee aan?
Wat is dat?
Ja, maar dat is mijn proefschrift, maar daar zijn echt... Ja, daar, die, ik heb er zelf nog twee.
Ik heb niet helemaal gelezen, maar... toch wel de essentie hoop ik te pakken.
Welkom bij Talk van Babbel. Een maandelijkse serie binnen de Architectenweb podcast waarin we praten over Hoopo. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik ben de founder van More Architecture. Ik heb 10 jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor in de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Flora Nicolaas, hoofdstedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam. Met Flora praat ik over het nieuwe Amsterdamse hoogbouwbeleid. We hebben het over de vraag of hoogbouw wel in het DNA van Amsterdam zit en waar en hoe je hoogbouw kan maken in Amsterdam. Maar we hebben het ook over haar promotieonderzoek waarin ze de veranderbaarheid van de stad onderzocht. En wellicht hebben we het ook nog over de veranderbaarheid van de hoogbouw. Welkom Flora.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jij bent stedenbouwkundige.
Ja.
Waarom besloot je stedenbouwkundige te worden?
Nou, we kunnen een heel stuk teruggaan. Ik kom uit een stedenbouwkundig nest. En twee ouders, zeg maar, die of dan wel op de universiteit, dan wel in de overheidskant aan stedenbouw deden. En toen dacht ik als kind, ik ga dit nooit doen.
Echt?
Ik heb allemaal kinderfoto's waar ik in allerlei modernistische buitenwijken, zeg maar, in speelrekken hang. Want we moesten altijd op excursie. Het ging altijd over gebouwen. Dus dat, ja, ik dacht dat wordt, nou, ik had daar een soort weerzin tegen daardoor. Toen ben ik wel industrieel ontwerpen gaan studeren. Ik vond, ja, en zeg maar de wiskundige kant, maar ook het creatieve kant interessant.
In Delft studeerde je?
In Delft, ja. En toen was ik daar en toen dacht ik, ja, moet ik me nou echt zo over spullen druk maken? Ja. Dat, ja, het boeit me, ja, ik weet niet. Ik kon gewoon niet echt daar een soort drijfveer in vinden. Ik had er van tevoren ook gewoon niet goed genoeg over nagedacht, denk ik. Nou, en toen ben ik zo in de loop der jaren van dus industrieel ontwerpen naar architectuur, bouwkunde gestudeerd, maar wel altijd een beetje ook in de stedenbouwkundige richting. Ook stage gelopen bij Oerhaan nog een tijdje. Toen ik echt een heel erg groentje was. Ja. Dus ik begreep daar eigenlijk helemaal heel weinig van, maar ik vond het wel interessant. En nou ja, zo langzamerhand vooral in het werkende leven in de stedenbouw terechtgekomen.
Want je bent afgestudeerd als architect of wel stedenbouwkundige?
Ja, als architect, ja. Maar ik ben direct na mijn studie als stedenbouwkundige aan het werk gegaan. Ja. En ik moet zeggen, ik heb die hele opleidingsperiode wel op dat raakvlak eigenlijk tussen architectuur en stedenbouw altijd dingen gedaan. Ja, toch vanuit het idee, zeg maar de maatschappelijke betekenis van wat we doen, vond ik toch het meest interessant. Ja. En ja, daarmee denk ik dat stedenbouw daar gewoon heel direct dat eigenlijk het... Ja, altijd de achterliggende drijfveer is van wat we doen. Dat de maatschappij daar goed in functioneert. Dus dat...
En wat vind je de rol van de stedenbouwkundige daarin dan? Of hoe zou je die omschrijven?
Ja, het vormgeven en concreet maken hoe mensen, maar natuurlijk ook steeds meer hebben het over dieren en planten, leven in hun omgeving. En dat ze dat op een fijne, duurzame manier kunnen doen.
Ja.
Ja, en dat concreet maken is daar wel een heel belangrijk in. Dat je gewoon wel, ja, het moet uiteindelijk een vorm worden en keuzes maken.
Het is grappig, in je promotie noem je dat ook heel specifiek. Hè? Dat je zegt van de stedenbouwkundige is geen manager, geen procesmanager, maar moet ook de tekening, het uiteindelijk concreet maken van wat de stedenbouwkundige doet, is heel belangrijk.
Ja, ik denk ook in dat hele veld van allerlei mensen waar we natuurlijk met heel veel mensen samenwerken, zijn we eigenlijk, ja, degene die toch die dat kunnen doen en ook moeten doen. Want anders blijft het, een verhaal of een woord. En je merkt ook, zodra je iets neerlegt wat er een teken is, dan kun je ook beter begrijpen wat het echt wordt. Kan je ook weer daar op basis daarvan, zeg maar, nieuwe keuzes maken. Dus zolang je niet het gewoon uitprobeert op een tekening,
ja.
Dan weet je, het is allemaal wel goed of zo. En het is ook een test, laat ik het zo zeggen.
Je bedoelt het uittekenen van je ideeën is, ja, een test of, ja, een reality check op, ja, wat die ideeën waard zijn.
Ja.
Ja, interessant. Hey, maar je zegt dus, want dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Want we kennen elkaar langer dan vandaag. Maar dat je bent afgestudeerd als architect, maar je ging toen aan de slag meteen al bij de gemeente Amsterdam, of niet?
God, het is een verhaal waar ik me altijd een beetje... ja, een beetje misschien een grappig verhaal. Maar ik ben, zoals ik al zei, ik heb tijdens mijn studie al bij Oeraan stage gelopen. Ik deed altijd wel opdrachten waar dat raakte aan de stedenbouw. Maar ik heb op mijn diploma aanstaande architect. En toen wilde ik wel als stedenbouwkundige aan het werk. En dan ben je net afgestudeerd. Dus dan had ik verschillende sollicitaties lopen. En toen was ik bij Rijnbouw aangenomen om in het stedenbouwteam daar aan het werk te gaan. Maar tegelijkertijd had ik sollicitatie lopen bij de gemeente Amsterdam, bij het Stadsdeel Centrum, want daar hadden ze een vacature. Maar ja, ik was bij Rijnbouw aangenomen, ik ging daar aan het werk. En na 3 dagen of zo dat ik daar gewerkt had, werd ik door de gemeente Amsterdam gebeld. Zeiden, ja, je mag bij ons aan de slag. Nou, toen ben ik naar de heer Rijnbouw gegaan om te zeggen dat ik toch liever gemeenteambtenaartje wilde worden dan bij hem aan het werk te zijn. Dus toen ben ik na 3 dagen weer vertrokken. Ik geloof dat ze daar zelfs op een gegeven moment de term Nicolaasje trekken of zo hebben. Dat heb ik nog wel eens. Ja, ik heb nog wel contact met een bureau soms. Maar ik vond het toch interessant om echt voor een stad te werken en daar lange tijd, zeg maar. Gewoon heel stevig bij betrokken zijn en niet van het een naar het andere project te gaan. Dus toen ben ik bij Stadsdeel Centrum begonnen. En ja, ik ben dus ook nog steeds, werk ik voor Amsterdam. Ja. Ondertussen al wel, na een jaar ben ik toen naar DERO, dus de dienstruimtelijke ordening, gegaan.
Ja. Wat nu inmiddels ruimte en duurzaamheid heet.
Ja. Ja.
Hey, maar dat is wel fascinerend. Dat begon je eigenlijk stedenbouwkundige carrière op de plek waar er nauwelijks stedenbouw gedaan meer kan worden, namelijk het centrum van Amsterdam, wat een soort van bevroren plek is.
Ja, inderdaad. Nou, er gebeurt natuurlijk stiekem heel veel, maar wel op een heel kleine schaal.
Ja.
En ja, met alle toerisme, alles wat daar ook in de openbare ruimte speelt, is er eigenlijk natuurlijk heel veel aan de hand.
Nee, dat is heel...
Alleen het is niet zo grootschalig en het zijn ook niet, zeg maar, de grote stedenbouwkundige projecten waar Amsterdam... waar heel veel stedenbouwkundigen, zeg maar, het grootste deel van onze stedenbouwkundige tijd gaat naar heel veel van die grote gebiedsontwikkelingsprojecten. Ik vond het wel heel leerzaam om eens helemaal zo van, ja, ook heel erg in, gewoon hoe maak je een bestemmingsplan? Wat is eigenlijk de juridische status daarvan? Hoe werkt dat met inspraak? Daar zit je op zo'n plek wel heel dicht bovenop. En op een studie bijvoorbeeld krijg je daar echt helemaal niets over te horen. En ik, ja, helemaal in Delft. Kijk, ik denk, als je bijvoorbeeld planologie studeert, dan krijg je dat nog een beetje te horen. Maar ik had echt geen idee. Ik had geen idee van hoe dat bestuurlijke stelsel eigenlijk in elkaar zat. En dat soort dingen. Dus dat, dan vond ik dat wel op zich een goede tijd om daar leerschool.
De machinerie van de stedenbouw te begrijpen. Ja. Hey, maar je begon te werken en toen brak vrij snel de crisis uit.
Ja.
Toch?
Ja, na een aantal jaar, na 3 jaar of zoiets.
Oh ja, 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 ja. Was dat, hoe merkte je dat in je werk?
Ik zat toen ondertussen dus al bij DRO.
Ja.
En toen, ik werkte toen in het projectbureau Eiburg. Dus wij waren ook een beetje los van de andere deel van DRO. We zaten op een andere plek. Dus ik had daar ook bij
je zat ook op Eiburg dan?
Of? Nee, we zaten toen op de Weesvoorstraat. Ja. Helemaal op het Weesvoorplein, helemaal bovenin. En DRO zat toen nog op de Jodenbreestraat. Maar wij waren dus projectbureau met alle ingenieurs, met projectmanagers, met mensen van grond en ontwikkeling. En dus het deel van DRO dat daarin werkte. Toen was er een moment dat het gewoon heel erg stil viel. En er heel weinig te doen was. En dat was echt, ik denk dat dat voor heel veel mensen echt een behoorlijk traumatische tijd is geweest. Want we moesten wel daar zijn, maar wij werken op projectbasis. Dus je moet altijd je uren schrijven. Ja. Altijd zeggen we, ik heb zoveel uur aan dit project besteed, zoveel uur aan dat project. Ja, en op een gegeven moment waren die projecten er niet meer. Dus toen hadden we ook een projectnummer, geen werkpakket of zoiets. En daar moesten we toen... moest je gewoon je tijd uitzitten. Zo herinner ik het me. Ja. Ik weet niet precies of het nou echt zo... Ja, of we echt dagen en dagen daar een beetje... de archiefkasten hebben zitten opruimen of zo. Dat weet ik niet meer zo goed. Maar ik weet wel dat het wel... Ja, toch was het was echt pijnlijk, zeg maar. Soms.
Maar het is interessant, want er wordt al heel vaak gesproken... over de marktkant van die crisis. Mm-hmm. Hè, en de impact die het had op de markt. En dat
de ontwikkelaars, daar het wel werkstil viel en misschien de architecten ook.
Ja.
En de stedenbouwkundige bureaus. Maar dat aan de overheidskant dat ook zo was, is natuurlijk heel fascinerend eigenlijk.
Ja. Ik denk dat het dus bij... Wij zijn een van de weinige diensten in de gemeente die echt uren schrijven. Ik weet dus niet zo goed hoe dat in die andere diensten werkte. Maar kijk, in feite is er denk ik altijd genoeg te doen. Er is altijd genoeg ons voor te bereiden op de toekomst als je weer terugkomt.
Zeggen, ja.
Maar het feit dat we altijd ons moesten verantwoorden over waar we die tijd aan besteden. Dus we hebben natuurlijk toen ook van alles nog wat verzonnen. Ja. We hebben wel allerlei studies gedaan. We hebben toen... Ja, ik weet nog wel dat we zo'n project zijn gestart over private opdrachtgeverschap en collectief private opdrachtgeverschap. Dus er zijn, dat zijn, ja, zou je kunnen zeggen, misschien ook momenten van reflectie, studie, dat soort dingen. Maar dat konden we niet op die manier verantwoorden.
Nee, en er was misschien ook het politieke signaal vanuit van destijds wethouder van Poelgeest om ook te zeggen, we stoppen ook de grootschalige bouwprojecten, toch?
Ja. Ja, ik was toen, ik heb ook altijd les gegeven van al heel snel aan de Hogeschool van Amsterdam. Hebben een stedenbouwafdeling, heb ik helpen opzetten. En toen het dus zo het werk stil viel, waren eigenlijk twee dingen. Dus we hadden bij DRO minder werk. Die hogescholen die waren bezig om hun onderzoekskant veel sterker te maken. En toen, dus daar kreeg ik de mogelijkheid om te promoveren. Ja. En sowieso had ik daar altijd wel interesse in om nog wat verder te studeren eigenlijk. Ja. En dus dat moment heb ik toen aangegrepen omdat bij de gemeente eigenlijk gewoon minder te doen was. Om te zeggen, nou, ik ga nu deze tijd gebruiken. Maar ik was nog wel gelinkt aan DRO. Dus ik ging daar echt terug in mijn uren. Maar ik kwam er wel af en toe, ik kwam er wel regelmatig, was ik daar nog en merkte ook de werkoverleggen mee soms. En toen was er een moment dat er zo'n werkoverleg was. En ik zat daar dus eigenlijk een beetje op dat moment als een buitenstaander bij.
Want je was al een beetje promotie begonnen.
Ja, precies.
Sport, ja.
En toen was het verhaal dat we aan kavelsturing gingen doen. Dus er waren drie typen. Nou, degene die we konden stoppen. De projecten waar we, weet ik niet, een beetje doorging of weet niet precies. En de projecten waar we echt door moesten, omdat we daar zoveel afspraken hadden. Waar je niet meer kon zeggen, we houden er nu mee op. Ja, toen dacht ik wel, ik dacht dat wij er voor de ruimtelijke ordening waren. Ja,
voor
het idee van waarom doe je nou welke dingen op welke plek. En niet zo'n soort willekeurige, totaal financieel gedreven redenering over waarom we waar nog wel werkten. Dus dat vond ik echt heel schokkend eigenlijk. Maar het was ook dat moment was dat wat het was. Dus soms kun je daar als jonge idealist zou je kunnen zeggen je over verbazen. Maar ik weet niet of we dat op dat moment anders hadden kunnen doen.
Maar het is natuurlijk heel, dus met hindsight misschien ook wel, maar heel slim geweest van je om op dat moment te beslissen van ik ga me verdiepen in, hè, dus ik ga een promotie beginnen.
Ja.
Ook wel interessant dat je dat dus bent gaan doen in een vakgebied wat je eigenlijk misschien nog niet eens zo heel goed kende. Hè? Dus laten we zeggen vanuit de academische kant.
Ja.
Hey, en jouw promotie ging over de veranderbaarheid van de stad.
Ja.
Hoe kwam je op dat onderwerp?
Ik denk dat ik sowieso, dat ik inhoudelijk altijd een soort fascinatie heb gehad voor eigenlijk juist de dynamiek van de stad en het leven daarin. En eigenlijk misschien zelfs meer dan het vormgeven ervan, wat je natuurlijk als stedenbouwkundige doet. Maar hoe is het in gebruik? Hoe nemen mensen dat in gebruik? Hoe leven ze hun leven daar? Hoe verandert het dus ook door de tijd heen? Ik vind ook steden mooi, waar je die gelaagdheid in tijd in ziet. Dus dat was altijd een soort persoonlijke fascinatie. En toen we aan Eiburg werkten, dan zat ik daar ook een beetje als een soort jongeling naar te kijken van wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen. En Eiburg heeft natuurlijk een soort heel formeel, dus in vormgeving, een soort die gelaagdheid in zich. Dus die blokken werden dan door drie architecten altijd vormgegeven. Dus het waren verschillende gebouwen, alsof er een soort, zeg maar het spontane stadidee, dat moest dat uitdrukken. Er waren ook in de planbeschrijvingen kwam het woord flexibiliteit ook vaak terug. Maar ik zat er wel naar te kijken. Ik dacht, gaat dit nou ooit nog iets anders kunnen zijn? Of is dit, ik had dan een soort gevoel van dit wel heel hermetisch allemaal uitgedacht. En ik weet niet in hoeverre juist die gelaagdheid dat in gebruik nemen, hoeveel ruimte er eigenlijk is.
Ja.
En,
je kwam natuurlijk uit het centrum waar je had gezien dat op heel klein schaalniveau veranderingen plaatsvinden.
Ja, ja. Dus daar begon die vraag mee. En dat, ja, in zo'n onderzoek wordt dat natuurlijk wel wat groter. Maar het begon wel met hoe een stad veranderbaar kan zijn. En of ook uit het idee dat dat natuurlijk belangrijk is. Dat het een stad duurzaam maakt, omdat je mee kunt met veranderend gebruik, veranderende vraag.
Ja, en toen was de vraag die je stelde in het in de promotie, welke bijdrage de stedelijk kan leveren aan de toekomstige ontwikkelingen in de bestaande stedelijk weefsel. Dus het ging met name over de veranderingen binnen de bestaande stad. Dus in tegenstelling tot de grote stadsuitbreidingen.
Ja, het was tweeledig. Dus één was het, als je nou nieuwe stad maakt, hoe kan dat een stad zijn die veranderbaar is?
Dus wel bijvoorbeeld bij Eiburg.
Ja, maar nieuwe stad. Als je een grote gebiedsontwikkeling doet, is het misschien soms ook toch behoorlijk nieuw voor als je veel sloopt. Zeg maar. En aan de andere kant, omdat we natuurlijk de hele grote opgave binnen die bestaande stad ligt, was ook de vraag, hoe kan je daar nou als stedenbouwkundige aan werken? Omdat, vooral toen, dat is nu echt wel behoorlijk veranderd, maar je toch nog wel heel erg, vond ik, op je opleiding, toch dat nieuwe stad maken leerde.
Ja. Grappig, hè?
Ja.
Terwijl dat eigenlijk misschien ook wel door die crisis juist, maar überhaupt achterhaald begint te worden, zou je kunnen zeggen.
Ja, en we hadden ook al eens stadsvernieuwing gehad, al stedelijke vernieuwing, dus het is natuurlijk echt niet helemaal nieuw, maar ik denk niet dat het zo een expliciet als stedenbouwkundige opgave werd benoemd. Ik weet ook wel dat bijvoorbeeld in die stadsvernieuwing dat vooral het heel erg ging over hoe werk je samen met bewoners, dat het heel erg ook het samen stad maken onderdeel daarvan was.
Ja.
Maar echt, aan die academische kant vond ik dat toch niet zo heel veel aandacht kreeg toen.
Nee. Hey, en toen ben je daarin gaan verdiepen. En hoe heb je dat onderzoek opgezet? Hoe pak je zoiets aan? Dus je denkt dat ik ga nadenken over de veranderbaarheid van de stad.
Mm-hmm.
Je hebt 3,5, 4 jaar voor je liggen.
Ja.
En dan?
Ja. Ja, het begint natuurlijk met een soort verkenning van met heel veel met praten, met schrijven, met lezen. Ik vond het echt best wel moeilijk, hoor. Vooral dat hele, je moet natuurlijk zo'n heel theoretisch kader schrijven. Ja, ik heb toen wel eens gezegd, het is echt een soort oceaan waar ik ergens in die oceaan, niet eens in het midden, maar gewoon ergens onduidelijk waar lig. En ik weet niet waar het eind is. Het is heel moeilijk om te overzien. Ik denk ook dat ik dat heb ik natuurlijk een poging gedaan, maar ik lees nu nog steeds regelmatig en ook nog academisch werk. En nu langzamerhand begin ik beter het idee te krijgen dat je weet waar in die hele zee je ongeveer positioneert. Maar ja, dus zo'n onderzoek is eigenlijk een begin daarvan. En moet het ook scherper krijgen om waarom je welke vraag stelt. Omdat het belangrijk is om niet een vraag te stellen die al een keer behandeld is. Of in ieder geval dan wel met een andere insteek. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik altijd wel een soort idee had van waar wil ik nou ongeveer naartoe. Maar altijd ook open bleef in of het ergens wel eens een andere kant op zou moeten, een andere afslag zou moeten nemen. Dus dat is een soort altijd die combinatie van altijd open zijn, maar niet ook beslissen van nu hier stopt het. Hier moet ik niet te ver deze afslag in. Ik vind dat ik in het onderzoek uiteindelijk, dat was toen het idee van misschien is het goed om ook een soort internationale vergelijking te maken. Dat is niet een heel sterk stuk daarin geworden. Dat is dan, dat als reflectie of als vergelijking is het best aardig, maar daar komt niet heel veel nieuwe kennis uit. Dus soms zit er ook dingen in waarvan je denkt, dat was een afslag die misschien had ik beter de tijd anders kunnen gebruiken.
Wat ik er fascinerend vond, is dat je eigenlijk ziet dat Amsterdam zo'n heel rijke, misschien hebben veel meer steden dat, hoor, maar Amsterdam ook denk ik wel, een hele rijke opbouw heeft, stedenbouwkundig gezien, met heel veel verschillende plekken waar heel veel verschillende stedenbouwkundige concepten bijna zijn uitgetest en uitgeprobeerd.
Ja.
En dat is natuurlijk voor je onderzoek waar je wil kijken wat werkt nou om de stad flexibel te houden over de tijd. Natuurlijk fantastisch dat je heel veel verschillende cases hebt.
Ja.
Variërend van de Jordaan waar we nu in zitten, tot de 19e eeuwse ring, tot
2040 gordel.
2040 tot de nieuwe tuinsteden. Jouw conclusie is eigenlijk dat Het gaat om eigendom. Eigendom en de schaal van de kaders. Kan je daar iets over vertellen?
Ja. Nou, sowieso is het belangrijk om te zeggen dat ik niet... Nou, één, het is geen rocket science. Twee, het is... ik kwam niet tot één oplossing. Dus het gaat ook uiteindelijk, noem ik het, veranderingspatronen. Dus dat, dat zat gewoon in de verschillende delen van de stad verschillend veranderen. Maar dat er ook delen zijn waar dat echt moeilijk... Dat heel weinig ruimte daartoe toegeeft. En waar het om gaat is... Nou, een van de belangrijke onderdelen is dat je zou kunnen zeggen... die stedenbouwkundige weefsels, die zijn opgebouwd uit een aantal ingrediënten. Dus dat ging inderdaad over de eigendomsstructuur, maar ook over de bouwtechnische structuur. Dus ja, waar dat in de middeleeuwse stad heel kleinschalig is, is nu we tunnelen, is die bouwtechnische structuur natuurlijk veel groter. Dat hangt helemaal als één blok, zeg maar, aan elkaar. De architectonische structuur, of eenheid, moet ik eigenlijk zeggen. Dus op welke schaal is het ontworpen als een geheel? En dat zijn allerlei eenheden, noem ik die over elkaar heen liggen eigenlijk. En soms overlappen die elkaar precies. En dan is het eigenlijk een soort puzzelstukje dat je heel makkelijk eruit kunt nemen.
Ja.
Maar zodra die door elkaar heen gaan lopen, wordt het inflexibeler. Want dan breek je, zeg maar, één van die eenheden. Maar dit gaat... En dan ging het echt over als iets echt als gebouw, zeg maar, vernieuwd. Maar soms ook uitgebouwd, opgebouwd, dat soort dingen zou moeten worden. Er zit natuurlijk ook een heel deel van de flexibiliteit zit op gewoon in het veranderend gebruik. Dus als je een casco hebt dat ruim is, dan kan je een heel deel van de verandering daar in plaatsvinden. Maar nog zeker niet alles, denk ik. Dus er zijn, nou, wat ik ook daar, wat ook een van de gedachten wel was, dat je in heel veel delen van de stad ook solitaire gebouwen hebt. Dus kerken, scholen, parkeergarages, bejaardentehuizen, wat nou ook. Dat één gebouw is dat ook los staat. En dat die bieden eigenlijk in heel veel buurten heel veel ademruimte voor de iets grotere vraag naar verandering.
Ja.
Nou ja, dus maar het gaat in ieder geval over welke puzzelstukjes bestaat die stad uit. In hoever zit daar ruimte om die op een of andere manier dan wel anders te gebruiken, dan wel echt anders. Dat er een ander gebouw komt of een andere bouwvorm.
Ja, dus bijvoorbeeld hier in de Jordaan waar we nu zitten, daar kan je eigenlijk zeggen, als je een kavel hebt en dan staat een woning op in een rijtje misschien, maar die woning is van één eigenaar.
Ja.
En die denkt, ik gooi hem plat en ik zet er iets anders neer.
Ja, dan kan dat in principe, ja.
Maar in de Gordel 2040, waar je grote bouwblokken hebt, daar is dat veel moeilijker, want dan heb je te maken met je bovenburen, je onderburen, je zijburen enzovoort.
Ja.
Dus dan kan je je eigen huis niet makkelijk...
Nee, het gaat ook over een soort zeggenschap. Dus heb je een deeltje waar je zelf zeggenschap over hebt.
Ja. Ja.
En soms is dat deeltje heel klein, maar ja... Dus ik weet dat je hier met, weet ze nou, Alicia of nee, van die belegger, zeg maar, gesproken.
Ja, precies. Ja.
En wat ik interessant aan haar verhaal vond, is dat ze zei van ja, wij houden ook die hoogbouw graag in eigendom.
Ja.
Want dan kan je op een ander moment, als de vraag echt verandert, als mensen groter willen wonen, zo kun je het ook nog een keer anders maken. Dus het kan ook die schaal zijn, zeg maar, dat er wel heel veel mensen in wonen.
Ja, daar moeten we het zo zeker nog over hebben. Want ik denk dat daar, als je toekomstgericht naar hoogbouw kijkt, dan is dat natuurlijk de vraag van hoe kan je die hoogbouw veranderbaar houden natuurlijk.
Ja, ja. Nou,
die parkeren we even voor later. Het andere is, je hebt zelf ook veel in Nieuw-West gewerkt.
Ja.
Westelijke tuinsteden. En daar zie je natuurlijk dat de eigendomssituatie en de stedenbouwkundige structuur ook overlappen, maar op een heel groot schaalniveau.
Ja, ja, dus dat is ook een beetje... lullig, maar dat biedt wel heel veel ruimte voor heel veel verandering. En dat hebben we natuurlijk ook gezien. Dus er is in de afgelopen 20 jaar ook gewoon heel veel, heel grootschalig gesloopt. Of dat nou goed is of niet op die plek, daar hoeven we het nu misschien niet over te hebben. Maar het had in ieder geval die mogelijkheid. En ja, we hebben nu ook wel gesprekken ook met corporaties. Van moeten we op de plekken die echt belangrijk zijn voor de ontwikkeling naar de toekomst toe, is het van belang dat dat... Van belang dat het niet allemaal versnipperd bezit wordt. Dus dat ze die panden niet uitponden. Zodat we nog in de toekomst daar iets mee moeten. Ja, dus dat denken vanuit het eigendom is wel... Ja, ik zei net, het is geen rocket science. Maar ik denk wel dat het een manier van kijken naar de stad heeft opgeleverd. Die niet per se vanzelfsprekend is.
Nou, het grappige was, toen ik het afgelopen week las, dan heeft het mij ook aan denken gezet in de discussie over dat sloopverbod en het proberen... gebouwen niet te slopen, maar te behouden en te transformeren. Van dat gefragmenteerde bezit is misschien ook een verzekering dat gebouwen niet platgegooid worden, maar juist dat we ze noodzakelijkerwijs moeten hergebruiken.
Ja, ja, dus zo kun je het ook zien. Nee, ja.
Dus zo las ik het meer. Ja. Van, hey, wacht eens eventjes. Dus als we versnipperd bezit hebben, dan zorgt dat ervoor dat we slimmer moeten omgaan met de resources die we hebben.
Ja, nogmaals, ik ben dus helemaal niet voor dat het allemaal maar ook weer anders moet worden. Maar dat het kan, dat is misschien soms toch wel goed. Maar tegelijkertijd zijn we inderdaad nu ook toch veel meer aan het zoeken naar hoe kunnen we nou dat soort wijken beter, sterker maken zonder dat het alleen maar in die sloopnieuwbouwgroef zitten.
Ja, ja, precies. Hey, en toen was dat onderzoek klaar. Toen ben je gepromoveerd. En toen, precies op dat moment eigenlijk, veranderde ook de economische sfeer, zeg maar, van veranderingen op heel klein schaalniveau in de stad, op kavelniveau, naar die veel grotere schaal. Dat is natuurlijk fascinerend dat je dat ongeveer samenviel met je moment dat je dit werk had gedaan.
Mm-hmm. Ja, toen ging het eigenlijk heel snel weer heel hard. Ja, en toen zijn we natuurlijk heel hard in al die transformatiegebieden. Nou, dat liep wel een beetje, maar die namen toen echt een vlucht. En ook, ik weet, dat is wel iets later geweest, denk ik, maar dat we ook echt in dichtheid echt een sprong hebben gemaakt. Ik moet even denken in welke tijd. Ja, dus we hebben toen dus in de structuurvisie, weet ik nog wel, daar stonden die uit 2008 of 11, ik vergeet het altijd. Maar dat was in ieder geval ongeveer toen ik tegen het eind van mijn promotieonderzoek zat. Daar hadden we gezegd, we gaan tot 2040 70.000 woningen bouwen. En er was ook aangegeven waar dat dan ongeveer in de stad was. En toen vervolgens, 10 jaar later of zo, toen dachten we, we zijn daar gewoon eigenlijk al een heel eind mee gekomen.
Ja.
Maar zonder dat we al die gebieden die we hadden aangewezen helemaal ontwikkeld waren. Maar gewoon dat we op een kleiner gebied eigenlijk veel hogere dichtheid hadden gebouwd die we eerder dachten te bouwen. Dus er is ook zo'n maquette van het Zeeburger Eiland waar je de sportheldenbuurt naast de sluisbuurt ziet.
Ja.
En die sportheldenbuurt die heeft een FSI van een floor space index van ongeveer 1,8 volgens mij. Nou, dat vonden we toen al behoorlijk dicht. Ja. En nu is de sluisbuurt 2,3 of zo, denk ik, iets in die richting. Dus dat, we hebben gewoon een hele sprong in dat denken. Of eigenlijk is er gewoon een heel nieuw normaal eigenlijk ontstaan in de dichtheden die we in de stad maken.
Waar kwam dat vandaan? Is iedereen op vakantie geweest naar Manhattan? Of is het
naar Toronto natuurlijk voor de sluisbuurt.
Ja, ja.
Nee, ik weet eigenlijk niet zo goed. Het was gewoon meer het idee van dat kan ook.
Ja.
En toch ook wel wegens steeds meer besef van de druk op de ruimte die er is. Dus gewoon een soort het proberen in kan het. Ja, kunnen we toch nog dichter en toch nog een goede stap maken?
Ja, toen werd er echt de strategische keus gemaakt. Moet het binnen de bestaande stad oplossen? Geen grote uitleggebieden meer? Geen grote.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al best wel een hele tijd. Werken we vanuit dat compacte stadsidee. Of de Eiburg was natuurlijk daar nog een laatste.
Ja, precies.
Uitzondering op, zou je kunnen zeggen. Maar ik weet het niet zo goed. Ik weet niet of we daar ooit heel expliciet over hebben gehad. Dat is gewoon iets wat zo langzaam. Ja, dat ik denk eigenlijk sowieso dat in de stedenbouw zo is. En misschien ook in de architectuur. Dat er op een gegeven moment een soort opvatting is over wat goed is. En of je dat nou ooit met z'n allen echt even afspreekt. Van dit vinden we goed.
Ja.
Ja, het verschuift gewoon langzaam die opvattingen daarover. Maar het grappige is dat het heel vaak een soort collectieve verschuiving is.
Toen je in eind. Rond 2018 of zo begon je te werken aan omgevingsvisie, denk ik. 18, 19. Voor Amsterdam.
Ja. Ik denk iets later. Wanneer? Die tijd. Ja.
En werd, zeg maar, dat idee van een serieus verdichtende stad. Ik weet niet of dat een woord is. Maar was dat toen, dan moest je toen expliciet maken. Tenminste, ik neem aan dat je een omgevingsvisie, dat was een visie tot 2050.
Ja.
Toen moest je dat gesprek wel voeren met je collega's, neem ik aan. Van, gaan we echt voor dit soort dichtheden en is dit wat we willen met de stad?
Ja.
Kan je misschien is het goed om even uit te leggen wat een omgevingsvisie precies is, wat voor rol die inneemt in het denken over de stad?
Omgevingsvisie zet dus de verre richting of de richting van de stad in de iets verdere toekomst. Is heel dat is een verplichting, zeg maar, onder omgevingswet om te doen. Maar het is vormvrij. Dus het, ja, je kan het op, als stad, zeg maar, op allerlei manieren doen zoals je wil. We hebben dat in Amsterdam al een redelijk lijvig boek daarvan gemaakt. Er zijn ook veel omgevingsvisies die veel meer een soort, ja, bijna een soort manifest zijn, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben binnen Amsterdam toen wel altijd gezegd, ja, we zijn zo'n groot apparaat en er gebeurt eigenlijk zoveel tegelijk. En in de stad gebeurt er ook natuurlijk heel veel en daar werken we met heel veel mensen aan. Dus het is toch van belang om dat niet open te houden, want dan, ja, dan gaat het gewoon alle kanten op. Dus om een soort echt een gezamenlijk verhaal, maar dat ook, ja, wat ik net al in het begin zei, ook concreter te maken, zodat we met z'n allen beter weten waar we naartoe gaan.
Ja.
Dus er zit, ja, in Amsterdam zit daar een behoorlijk stevig ruimtelijk programmatisch kader, noemen we dat, in. Dat dus zegt over waar verdichten we, maar ook waar komt groen, wat is de hoofdnetwerk, openbare ruimte.
En wat is het hoofdidee? Wat is het hoofdidee van de kerngedachte, zullen we zeggen, van die omgevingsvisie? Waar moet de stad in 2050 zijn?
Nou, er zitten 5 strategische keuzes in, die dus verschillende onderwerpen aanraken. Dus het gaat over, eentje is duurzaam en gezond bewegen. Dus het gaat heel erg over het mobiliteitssysteem, maar ook over de openbare ruimte, wat je daar allemaal in kunt doen. Het gaat over samen stad maken, dus het gaat heel erg over hoe doen we het met allerlei mensen, partijen in de stad. Op alle momenten dat je aan de stad werkt. 1, echt in de planvorming, maar ook dat mensen zelf de ruimte hebben om, nou ja, vergelijkbaar met mijn onderzoek, zeggenschap te hebben over hun omgeving. Maar ik denk een belangrijke inhoudelijke verschuiving ook ten opzichte van die structuurvisie die de voorganger was, is de strategische keuze de meerkernige ontwikkeling. Waar we eerder toch heel erg dachten, Amsterdam vanuit het centrum en ja, ook in die structuurvisie stond dan de uitrol van het centrum. Dus een heel monocentrisch idee over de stad. Dat in die groei van de stad er eigenlijk een soort schaalsprong gaande is, waarin dat niet meer zo alleen maar op dat centrum is gericht. En dat de stad eigenlijk uit allerlei gebieden, en ik heb nu alleen over de stad, gaat ook over de regio, maar dat die uit gebieden bestaan die voor een heel groot deel in zichzelf bijna een soort stad zijn, waar je van alles, ja, een heel groot deel van je leven kunt leiden, waar je kunt werken, waar je uit kunt.
Dus dat Zuidoost of Noord als onafhankelijk stadsdeel.
Ja, zonder het idee dat het allemaal uit elkaar valt.
Ja.
En ook, het gaat denk ik echt over hoe iets functioneel als gebied samenhangt. Dus het hoeft niet zozeer die stadsdelen, zeg maar, te zijn. Wat zijn collega's? Dus ja, je krijgt eigenlijk allemaal nieuwe middens. Midden van iets. Ja. Maar het hoeft niet altijd het midden van dat stadsdeel te zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld interessant vind met die verschuiving van de bruggen naar buiten toe, waar ze eerder dichter bij het centrum lagen, dat het midden van, ja, dat er eigenlijk dat je Noord en Havenstad en stadsdeel West, zeg maar, misschien voor een deel iets samen worden en dat rondom die hemknoop ongeveer het midden komt te liggen.
Ja, precies. Ja.
Of ja,
dus een vriend van mij, die woonde net in Amsterdam, dit is 20 jaar geleden. Die kon zich zo slecht oriënteren dat hij, als hij ergens naartoe fietste, altijd eerst naar de Dam fietste. En vanaf daar ging hij dan naar zijn afspraak. En dan terug ook weer via de Dam en dan kon hij weer naar huis.
Ja.
Maar dat hoeft dus niet meer.
Nee, precies. Nee.
Okay. Hey, en in die hoogbouwvisie, of in die omgevingsvisie, zit nog niet echt een idee over hoogbouw, toch? Dat
je had het over die dichtheid.
Nou, precies, ja. Daarom. Dus je had het wel, er wordt dan wel gezegd van we gaan naar een andere dichtheid toe.
Mm-hmm.
Maar het hoogbouwgedeelte daarvan, van hoe krijgt dat vorm in hoge gebouwen, wordt niet heel expliciet gemaakt, toch? Of wel?
Nou, misschien sowieso goed om te zeggen, dus voordat we aan die omgevingsvisie werkten, waren we al bezig met de vernieuwing van het hoogbouwbeleid. Daar werkte ik toen ook al aan. En wat ik daar eigenlijk best ingewikkeld vond, er was niet een onderlegger in waar maken we welke dichtheid in de stad. Dus dat was
niet zo'n kaart?
Nou, niet. De koers 2025 hadden we. Daar stond dat een heel klein beetje in, maar niet heel expliciet. Dus terwijl dat denk ik een van de belangrijkste redenen is om soms hoogbouw mogelijk te maken, is omdat dat het een vorm is om dichtheid mee te maken. Maar dat was er dus niet. En daarom denk ik dat, nou niet daarom, maar dat was wel de conclusie, want het is eigenlijk echt van belang op stadsschaal om daar iets beter over na te denken. Ook omdat je een soort daarmee kunt borgen dat er een soort variatie blijft. Want wat er gebeurt is dat toch in elke herontwikkeling de neiging is om gewoon zo hoog mogelijk dichtheid te maken. Omdat het meeste opbrengt en het ook zorgt dat je weer het meeste kunt investeren in de stad.
Maar er was dus ook niet een gedachte over de relatie tussen dus dichtheid en mobiliteit, bijvoorbeeld?
Niet echt expliciet, nee. Ik denk dat het in allerlei gedachten wel zat, maar we hadden dat...
Het zit niet expliciet in beleid.
Niet echt in beleid, nee.
Opmerkelijk.
Nou, nee. Het zat een beetje wel, sorry, in het vorige hoogbouwbeleid.
Ja.
Ja, ja.
Daar zat maar, en wat was, in. Wat was de noodzaak om het te vernieuwen?
Omdat, om verschillende redenen, maar omdat het... Eén, een hele praktische is dat wij in Amsterdam... hadden we altijd toetscommissies op allerlei soorten onderwerpen. Dus je ging iets maken en dan was er een club die zei... voldoet dit aan het beleid of niet? Dat werd helemaal... Die zijn helemaal afgeschaft omdat we zeiden... ja, dat legt de verantwoordelijkheid eigenlijk op de verkeerde plek. Dus van belang dat die projectgroepen die aan de gebiedsontwikkeling werken... dat die zelf daar veel sterker zelf een rol in hebben... en ook met de beleidsmakers wel daar mee afstemmen. Maar het feit dat die procedure niet meer was... maakt dat je beleid moet hebben dat eigenlijk veel... van tevoren veel duidelijker is over wat waar wel en niet mag. Dus dat was een hele praktische aanleiding. Andere was dat, dat het hoogbouw aan de stad gewoon een vlucht heeft genomen... en dat je heel erg leest uit het vorige beleid... dat het toch nog maar een heel klein aspect van de stad eigenlijk is. En daarmee, gaf het gewoon eigenlijk te weinig houvast... voor de het aantal hoogbouwontwikkelingen eigenlijk die daar nu...
Ja,
er
waren te weinig kaders.
Ja, ja.
Hey, en hoe, want dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Amsterdam ziet zichzelf vaak als een historische stad, maar niet noodzakelijk als een hoogbouwstad. Hè. Rotterdam wordt dan gezien als de Manhattan aan de Maas en dat soort clichés.
Ja.
Maar is Amsterdam eigenlijk wel een hoogbouwstad?
De historische stad is denk ik geen hoogbouwstad. Ik denk ook dat Amsterdam zich nooit als hoogbouwstad zal promoten. Maar de stad is natuurlijk veel groter dan de historische stad. En er is gewoon op heel veel plekken is hoogbouw onderdeel van het hele stedelijk weefsel. Dus als je, we hebben toen zo'n tripje in de metro gedaan. Ja, overal waar je uitstapt is gewoon heel veel hoogbouw. Ja. En dus op heel veel plekken is het wel onderdeel van het weefsel. En denk wel ook op een nieuwe manier. Want sowieso in de geschiedenis is er, waar we het net over hadden, al die verschillende stedenbouwkundige type, zeg maar, is heel vaak wel op verschillende manieren hoogbouw ook onderdeel geweest.
Kan je daar iets over zeggen? Hoe, op wat voor manier dan?
Nou, helemaal in de historische stad zijn natuurlijk... Kijk, als je hoogbouw ziet als iets, gebouwen die hoger zijn gemiddeld dan hun... flink hoger dan een omgeving.
Ja.
Dus we hebben het niet over, zeg maar, alleen maar hoger dan 70, maar iets wat gewoon afwijkt van het overgrote deel van het stedelijk weefsel. Ja, dan had je de kerken... In de middeleeuwse stad, maar ook in de 19e-eeuwse gordel, waar ze eigenlijk redelijk onregelmatig her en der over dat weefsel verspreid zijn.
Dat is interessant. Er waren dus was geen hoogbouwbeleid ten aanzien van kerken, dus eigenlijk. Want nee. Bestond dat er? Werd daarover nagedacht? Van hier mag een kerktoren staan en hier niet of zo?
Volgens mij niet.
Grappig, hè?
Nee. In de 2040 gordel, dus het Berlagenplan, is natuurlijk heel erg vormgegeven, op stedenbouwkundige schaal eigenlijk architectuur gedaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus daar is het echt heel expliciet, heel monumentaal ingezet op assen, op hoeken, dat soort dingen. En waarvan Eesteren zei, ik breek echt totaal of ik ga echt een nieuwe stad maken. Maar je zou kunnen zeggen dat hij vergelijkbaar vormgevend dat hoogbouw in heeft gezet. Namelijk langs de wegen waar je snel doorheen gaat, daar of overheen rijdt. Die worden begeleid door die reeksen van hoogbouw. Dus ook daar is dat echt als een vormgevend middel, zeg maar, ingezet.
Ja.
Heel anders dan natuurlijk de Amerikaanse traditie, waar het gewoon een uitdrukking is van waar is de meeste druk op de ruimte. En dat heeft een veel informelere uitstraling. En je zou kunnen zeggen dat die stijl, dat we die eigenlijk de laatste jaren in Amsterdam ook... ik moet zeggen dat de Sluisbuurt eigenlijk die stijl, die drukt dat natuurlijk een beetje uit.
Ja.
Maar pas, denk ik, op het moment dat we in die transformatiegebieden dat veel meer onderdeel daarvan werd. Ja, daar is het echt een veel meer dat minder vormgegeven proces. Maar dat komt
zoals bijvoorbeeld Amstel 3, zoals Sloterdijk enzovoort. Ja. Oké, maar dat is interessant. Dus je zegt eigenlijk van, je had eerst de kerken. Dus eigenlijk de hoogbouw als een uitdrukking van religie, ideologie misschien.
Mm-hmm.
Vervolgens echt een vormgegeven hoogbouw. Eerst door Berlage en later door Van Eesteren. Langs de lange lijnen en misschien ook langs op iconische plekken, Sloterplas en dat soort plekken. En nu zien we eigenlijk de derde generatie is...
Nou, ik moet zeggen, er zit nog wel een tussenvorm in. En dat lees je ook in die in die dat vorige hoogbouwbeleid, dat ging het ook heel erg over accenten. Mm-hmm. Je ziet het ook langs de IJ-oevers.
Ja.
Waar in eerste instantie nog heel erg precies is gedacht van, nou, dan hebben we daar een accent en daar een accent en wat doen die met elkaar? Dus wel op een iets grotere schaal om die hele ruimte van dat ei eigenlijk vorm te geven. Maar nog steeds heel erg als een soort, ja, een compositorisch middel.
Ja, zoals dus die strip bij Amsterdam Noord.
Ja.
Ja,
ja tot en met Fibonacci die nu gebouwd wordt.
Ja, en nu laat je dat eigenlijk los en zeg je van, er zijn een aantal plekken in de stad aangewezen. Dan komen we eigenlijk bij van, hoe zit dat hoogbouwbeleid in elkaar? Op stedelijk niveau, hè? Want je zegt, ja, op een gegeven moment je hebt een kaart gemaakt. Jullie zijn een kaart gaan maken met van, hier mag het en hier mag het niet. Klopt
dat? Ja, ja,
ja. Ja, hoe gaat dat dan? Jij zit dan met een stift dat te tekenen.
Ja. Ja, nou, ja, ongeveer. Ja, ja, en dat, daar zit natuurlijk een soort idee achter. Dus één, ja. Nou, ik denk dat er een aantal principes onder liggen. Eén is die, dat we dichtheid mogelijk maken op de plekken die met het OV best goed bereikbaar zijn. Ja. Daar kan je nog een hele discussie over hebben. Is hoogbouw nou de enige manier om die dichtheid te maken? Maar ik denk dat toch op de plekken waar we echt heel dicht bouwen, dus waar die FSI echt boven de 2,5 ligt, dat je heel snel daarop uitkomt omdat je anders te weinig licht in de straten, op de begaande grond, dat soort dingen hebt. Maar nou, daar zijn heel
Schoeters denkt daarachter ook anders over. Denken vrienden van de binnenstad denken ook anders over.
Ja.
Past het dan wel bij het DNA van Amsterdam? Hoogbouw?
Nou, dus wat ik net al gezegd, het zit sowieso al op allerlei tijden zitten natuurlijk in de stad. Je zou kunnen zeggen, het gevoel van de historische stad is natuurlijk een redelijk kleinschalige stad met een soort menselijke maat. Dus dat is inderdaad niet Manhattan, zeg maar.
Nee, nee.
Maar toch nog steeds is die stad veel groter dan dat. En zijn er heel veel verschillende delen die daar maar beperkt zich verhouden tot die historische stad. Dus die biedt denk ik veel meer ruimte om dat wel te doen. Maar nog even terug van dat tekenen van die kaart.
Ja.
Ook toch echt vind ik dat het echt betekenis heeft of een rol kan hebben in de leesbaarheid van de stad. Dus dat je dus ziet op een gegeven moment dat de stad niet ophoudt bij de ring, maar dat er gewoon hele, dat die stad veel groter is. Dus dat je vanaf de Amstelstation op een gegeven moment langs de Amstel ergens dat Zuidoost ziet, dat dat onderdeel wordt, denk dat het eigenlijk toch echt iets doet.
Voor het zelfbewustzijn van de stad.
Ja, hetzelfde geldt langs het IJ, dat nu NDSM veel prominenter aanwezig is, dat dat niet een soort daar in de verte een soort onduidelijk bedrijventerreintje is, maar dat de stad daarmee groter wordt eigenlijk. Ja. Dus in die zin heeft het echt een rol, denk ik, in het vormgeven van dat stadslandschap. En de hele andere kant is dat we tegelijkertijd heel voorzichtig omgaan met al die verschillende stedenbouwkundige lagen, zeg maar, door de tijd heen. Dus dat we met die historische stad, en dat is niet alleen maar de oude stad, maar ook bijvoorbeeld de tuindorpen, dat we Nieuw-West, dat we daar een andere omgang met hoogbouw hebben, om voorzichtig om te gaan met wat er al is.
Ja, want jullie definiëren vier regimes op stedelijk niveau.
Ja.
En dus dat zijn, kan je die toelichten?
Ja, dat is één. In principe gebieden geschikt voor hoogbouw. Dus daar, dit is goed rondom dat OV liggen, waar je minder zo'n hele historische structuur hebt. En op een bepaalde afstand ook van het UNESCO-gebied, want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Dus daar zeggen we, daar mag het in principe best hoog of nog hoger.
En wat is best hoog?
Ja, tot 70 of en rondom die knopen in clusters, echt tot wat het LIB toestaat.
Ja,
dus de LIB is het luchthavenindelingsbesluit. Dus wegens Schiphol kunnen we op allerlei plekken überhaupt niet zo heel hoog bouwen.
Ja.
En op sommige plekken wel, maar het maximum is ongeveer 145 meter.
Want die vliegtuigen die vliegen heel
laag. Dat werkt iets. Het gaat over twee dingen. Eén, over hoe ze invliegen en twee, over de radars. Dus hoe dat ze al het zijn, zeg maar, goed werkt. Ja. Dus dat is één. Dan twee zeggen we, gebieden waar hoogbouw mogelijk is, maar wel heel specifiek ingepast. Dus dat zit hem in die, vooral in die naoorlogse wijken, waar een heel hiërarchische stedenbouwkundige structuur is, waar heel precies is uitgedacht van, waar zijn nou de grote elementen, dus de lange doorgaande straten, de grote parken. Nou, ook in die originele plannen is daar heel precies nagedacht, waar past hoogbouw wel en waar niet. Dus daar moet het zich in voegen. en ook iets minder hoog, tot 70 meter. Dan hebben we gebieden waar we zeggen in principe nee. Dus dan is de 19e eeuwse gordel en de 2040 gordel. Ja. Maar ook Eiburg.
En wat is in principe dan? Wanneer is
ja,
iets...
dat ga ik zeggen. Ja. Dus daar zeggen we, in feite is hoogbouw daar niet, draagt bijvoorbeeld niet bij aan de verdichtingsopgave die daar ligt. En het moet echt een uitzondering zijn. En een uitzondering, ja, dat dus dan mag het in principe niet. Alleen als je echt op een manier reden, dan maar programmatisch, dan maar ruimtelijk hebt, dat het echt beter is, dan is er een soort ruimte om dat wel te doen. Maar ja. in de basis is het antwoord nee. Zeg maar. Ja, ja. Dus je kan het alleen maar de andere kant op redeneren, dat het wel zou kunnen. En dan is er nog nee. Ja. Dus gebieden, beschermde stadsgezichten, UNESCO-gebied, waar we ja. zeggen, daar mag je alleen maar een heel klein beetje hoger dan de omgeving. Maar verder niet.
Ja, nou helder.
Hey, en ook wat ik ook nog wel belangrijk vind, is dat zeggen dat dat er ook gradaties in hoogte zit, dat we met dat beleid ook wel verschillende gebouwtypen mogelijk maken. Dus dat we niet alleen maar in die toren denken, maar dat het ook kan gaan over gewoon flinke gebouwen die misschien meer breed dan hoog zijn. Wat denk ik in alle opgaven die er we hebben in duurzaamheid, betaalbaarheid, fijn wonen, wel iets meer ruimte geeft dan wanneer je direct zo... Ja, ik merk dat we als hoger hoogbouw praten, dan gaat het direct over torens. Ja, maar er zijn veel meer manieren om zeg maar hoger te bouwen dan de directe omgeving.
Ja, ja precies. Dus het niet beperken tot één typologie. Nee. Maar daar, want dat is natuurlijk wel de uitdaging van deze tijd. Om inderdaad mensen verder te laten denken dan dat.
Ja.
Hoe daagt het hoogbouwbeleid daartoe uit? Op een bepaalde manier?
Nou, omdat we dus niet zo heel rechtlijnig zijn in wanneer praten we nou over hoogbouw. Dus dat is niet alleen maar vanaf 70 meter waar je als, zodra je in die hoogte zit, dan kom je wel snel in zo'n toren terecht.
Dus ja, Amsterdam praat al vanaf 30 meter over hoogbouw, toch?
Ja. Ja, dus en soms nog lager als het gaat in die beschermde stadsgezicht, dan is het 1,25 keer de overwegende hoogte van de omgeving.
Okay. Dus dan heb je het al van laag of 6, 7.
Ja, soms wel. Ja. Dus dat maakt gewoon dat je het palet over wat je als hoogbouw kunt opvatten groter is.
Ja, ja, ja. Oh, dat is interessant. Ja, dus je hebt een andere, bredere benadering van wat een hooggebouw eigenlijk is.
Ja, ik
omdat
denk
het contextgedreven is.
Ja, ik denk dat je op twee manieren moet zien. Dus één is die contextgedreven. Dus wanneer is iets substantieel hoger dan zijn directe omgeving? En de andere is wel dat het belangrijk is om over dat type, vooral van die toren te praten, omdat het best een aantal, als gebouwtype, best wel een aantal uitdagingen met zich meebrengt. Dus dat moet je ook niet negeren. Zeg maar. Dus nee. dat is ook expliciet onderdeel van het beleid, dat we op gebouwniveau een aantal principes en vuistregels hebben opgesteld, die voor een heel groot deel over dat gebouwtype van die toren gaan. Omdat je het, vaak eenzijdig georiënteerde woningen hebt. Omdat toch de vraag is van hoe kom je nou van je stoep helemaal boven in bij je eigen woning. Nou, alle wind, zon.
En zou je die principes op gebouwniveau, want je hebt een aantal vuistregels, dat zijn er 10, meen ik.
Ja.
Maar die komen voort uit een soort van aantal ruimtelijke principes op gebouwniveau. Zou je die eens kunnen benoemen? Wat is in Amsterdam belangrijk op gebouwniveau? Als je, dus misschien ook voor de architecten die luisteren,
ja.
Die weten dat meteen. Als je in Amsterdam een hoog gebouw wil maken, wat is dan belangrijk?
Ja, dus we hebben 4 Amsterdamse principes. Ja. Hoogbouw, de eerste is hoogbouw draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Tweede is het is fijn wonen en werken in de hoogbouw. 3 is de hoogbouw gaat lang mee. Dus een soort brede benadering van duurzaamheid. En de laatste is hoogbouw maakt op een mooie manier onderdeel uit van het stadssilhouet. Dus het gaat over de uiterlijk en de vorm van het gebouw. En die 4. En we hadden het net, ik ben even kwijt waar we het daarvoor over hadden.
Nou, volgens mij de vraag van hoe maak je dat nou concreet? Van hoe, hoe land zo'n gebouw... Dus we hadden het eerder over van, het zijn natuurlijk verschillende typologieën, maar als het over wat hoger gebouw gaat, 70 meter of hoger, hoe zorg je dan dat het echt een goed gebouw wordt?
Ja, daar hebben we best veel discussie over gehad, ook met andere steden bijvoorbeeld. In hoeverre je nou dat helemaal voorschrijft van wat we dan op die manier zien. Dus of daar helemaal regels aan hangen. Of dat we het meer als een soort prestatie opschrijven. Om ook ruimte voor innovatie en onverwachte invullingen te hebben. Dus daar hebben we, denk ik, een soort balans in gevonden. Dus deels zitten er echt regels in. Dus één voorbeeld is... bij die openbare ruimtekwaliteit is dus het testen op wind natuurlijk een hele belangrijke. Kan je gewoon heel technisch doen. Een andere gaat over van Rotterdam geneerd. Dat het basement groot genoeg is, dat alles wat technisch en ingewikkeld is naar beneden komt, ja, dat je genoeg ruimte hebt om dat te doen. Nou, dus zo hebben we op de cruciale aspecten hebben we er een aantal regels aan gehangen. We hebben eentje over dat je woningen moet kunnen samenvoegen. Dat zit hem in, dat gaat lang mee. Dus
ja, die flexibiliteit.
Ja, dus het gaat over flexibiliteit. Dus ja, dus op die manier hebben we een soort set van, dit is eigenlijk de basiskwaliteit waar we in Amsterdam, die we in ieder geval willen bewaken.
Ja, je had het net over die transformatiegebieden. Dus je zei van, we hebben veel van die hoogbouwland natuurlijk op plekken waar nu al gebouwen zijn of waar getransformeerd wordt.
Ja.
Hoe geef je daar vorm aan? Want dat is in veel gevallen ook plekken die al een soort van stedenbouwkundige structuur hebben.
Ja.
Het hoogbouwbeleid geeft niet expliciete ruimtelijke kaders voor individuele gebouwen. Dus het gaat meer op hoofdlijnen. Maar hoe zie je, gaat dat goed? Gaat die hoogbouw en die transformatiegebieden goed? Want dat is toch, daar liggen best wel wat uitdagingen.
Ja, ik moet zeggen, ik vind wel toch wel mooi, niet alleen transformatiegebieden, maar überhaupt, dat je wel merkt dat we in de loop der tijd leren. Dus dat het echt beter wordt.
Ja.
En dan is het ook belangrijk. Ja, je moet echt, zeg maar, oefenen om het beter te maken. Ja. Dus je kan dat denk ik niet helemaal theoretisch uitdenken. En ja, dat geldt ook voor zo'n beleid. Dat we nu dit hebben gemaakt. En over een paar jaar hebben we daar waarschijnlijk ook van geleerd. En dan maken we weer iets anders. Of passen we het weer aan. Maar kijk, er zitten wel een aantal beste expliciete regels in. Bijvoorbeeld over, nou eigenlijk regels die niet, we schrijven niet indirect een soort stedenbouwkundig plan. Of direct een soort stedenbouwkundig plan voor. Maar er zitten wel een aantal regels in die wel dwingend zijn in hoe dat stedenbouwkundig plan in elkaar zit. Dus we hebben bijvoorbeeld een regel over de onderlinge afstand tussen de torens. Maar ook die wind zal ook heel veel invloed hebben over uiteindelijk dus de gebouwenvelop, de stedenbouwkundige vorm. Dus ja, net zoals ooit die regels in Manhattan, zeg maar, over die lichttoetreding, die hebben gemaakt dat er bepaalde soort blokken zijn ontstaan. Ja. Dus dat op die manier zal het er zeker invloed op hebben op hoe dat eruit komt te zien. Maar zonder dus dat we dat van tevoren al helemaal hebben uitgedacht wat dat resultaat, zeg maar, gaat zijn.
En wat denk je dat de meeste invloed heeft? Laten we zeggen, dat beleid op stedelijk niveau of het beleid op gebouwniveau?
Nou, ik denk dat stedelijk niveau, dat is, daar zijn we even heel duidelijk over geweest, maar dat is ook, dat zit op allerlei manieren ook al in ons DNA, zou je kunnen zeggen. Dus dat had misschien op een andere manier, nou, dat, het is ook niet iets helemaal nieuws, zeg maar. Het bouwt ook heel erg voort op hoe we het nu al doen. Daar is het niet zo'n omslag in, laat ik zo zeggen. En ik denk die regels op gebouwniveau, die maken, ja, daar hebben we toch wel echt wat explicieter gemaakt over, laten we zeggen, hoe we nu ervan overtuigd zijn hoe het goed wordt.
Ja.
En dat zal ook dingen die nu gaan zoals ze nu, ja, als ze nu zijn, niet alles wat we nu doen past erin. Dus nee. Wat dat betreft zal het soms in de toekomst wel anders zijn, ja.
Hey, en als je het nou hebt over veranderbaarheid. Mm-hmm. Hoe verhoudt hoogbouw zich eigenlijk tot die veranderbaarheid? Want we zetten hoge gebouwen natuurlijk niet neer voor 20 jaar. Hè? Dingen die moeten er waarschijnlijk langer gaan staan.
Ja.
Als je nou over 100 jaar door Amsterdam loopt. Mm-hmm. Hè? Dus het is begin 22e eeuw. Dan zie je al die hoge gebouwen die we nu neerzetten zijn. De Sluisbuurt is af. De Zuidas is nog verder uitgebreid. Enzovoort, enzovoort. Amstel 3 staat er bijvoorbeeld hoge gebouwen. Hoe kunnen die dan veranderbaar zijn? Zijn die veranderbaar?
Nou ja, dat is natuurlijk precies wat je zegt. Dus ze zijn denk ik als gebouw, gewoon het feit dat ze er staan, denk ik dat ze niet zo snel meer afgebroken worden. Nee. Dus in die zin zijn ze sowieso niet zo veranderbaar. Waarmee het dus van extra belang is dat ze intern zeg maar wel flexibel te gebruiken zijn. Dus een soort casco kwaliteit hebben. Misschien in het bouwsysteem dat je daar iets mee kunt. Ja, woningen kunt vergroten, kunt verkleinen, dat soort dingen. Het zelfs denk ik best ingewikkeld om te zeggen, iets wat nu woningen is, is straks een kantoor bijvoorbeeld. Dat, dat
hoogte,
in de hoogte, in de diepte. Ja. Dus dat in daarin al is het misschien dat je gebouw hebt waar kantoren in zitten. Daar kan misschien dan later wel een school of iets anders in.
Ja.
Maar in het wonen is het wel behoorlijk specifiek, denk ik. Nou, en dan zit er nog dat eigendomsaspect in. Dus we zijn natuurlijk wel aan het experimenteren. We schrijven het ook voor met het feit dat je bijvoorbeeld als je in hout bouwt, dat je je kleine woningje van 30 vierkante meter misschien kan samenvoegen met die woning daarnaast. Ja. Van nog
daar 30. Zit ook een regel over in, hè?
Ja, precies. En toch vind ik, ik denk dat het goed is om te doen, maar in hoeverre dat echt gaat gebeuren als zo'n toren van allerlei verschillende mensen is nog,
best wel een behoorlijke vraag, denk ik. Hoewel je ja, misschien in sommige van die in de zeg maar oudere schrijfachtige gebouwen dat her en der wel gebeurd is in, de, in het verleden.
Je bedoelt maar, mensen die kopen het huis van hun buren ja, en zagen een gat in de muur.
Ja, maar op een of andere manier staat het minder op je netvlies als je in zo'n groot gebouw zit. Maar dat ja, zou wel. Ja. Op zich is het denk ik, is het eigenlijk, zou dat moeten kunnen. Als je dus dat met de juiste bouwmethode bouwt. Maar daarom vond ik dus dat verhaal. Is het nou Angelica? Zeg ik dat goed?
Angelica ja, Cecilia. Ja,
die. Ja.
Dat is interessant mee. Ja.
Dus vond ik interessant dat zij zei: we houden dus graag sommige gebouwen wel helemaal in bezit. Omdat je gewoon dan veel beter op die toekomstige vraag toch makkelijker daarop kunt reageren, volgens mij.
Ja. Ja, de vraag is ook over wat je als ideaal hebt qua veranderbaarheid. Hè? Dus is veranderbaarheid op blokniveau kunnen slopen en nieuwbouwen? Is dat je ideaalbeeld of is je ideaalbeeld wat in de ring 2040 gebeurt, waar mensen gewoon woningjes samenvoegen ja, en misschien een serre aan een woning bakken en misschien een winkel wordt een woning of een woning wordt een winkel?
Ja, dus het gaat erom dat een stad in zijn totaal natuurlijk al die verschillende, of alle veranderingen, trends die daar gaande zijn, op een of andere manier kunnen opvatten. Ja. Dat hoeft dus dan niet vervolgens in elk gebouw mogelijk te zijn. Maar het lastige is dat je het niet zo goed, dat je niet kunt voorspellen wat ja, die toekomstige vraag is. Dus ja, en echt dat een substantieel deel van die stad op een of andere manier aangepast kan worden, is denk ik wel van belang.
Nee, je noemt in je promotie natuurlijk ook de starheid van veel naoorlogse gebouwen die verandering niet toelaten als het ware.
Ja.
En de vraag is natuurlijk van hoe kan je voorkomen dat hoogbouw ook zo'n starre structuur wordt. En ja, hoe, ja, dan heb je bijna verhaapraken of zo. Maar,
ja. Ja, maar dat zit hem wel in dat soort dingen. Ja, ja. En in de basis al in dat, ja, dat je ergens een soort overmaat erin hebt. Dat helpt sowieso al, denk ik. Ook in elk woningje.
Ja, überhaupt. Ja. Ja.
Maar toen ik mijn proefschrift verdedigde, toen kreeg ik een vraag van Dick van Gameren. Die zei, ja, maar moeten wij, want er zitten ook een verhaal in over de waardering. Dus het is natuurlijk ook zo als een stuk stad of zo gewoon heel gewaardeerd wordt, ja, dan is de vraag er überhaupt niet naar verandering. Dus hij zei, ja, moet ik nou allemaal hele lelijke gebouwen gaan maken of zo?
Ja.
Kijk, dat, nou, nogmaals, het is natuurlijk geen doel op zich maar het, om te veranderen. Maar het is wel van belang dat als de vraag er komt, dat het wel kan.
Dus mooie gebouwen maken die veranderbaar kunnen zijn.
Ja, ja.
Nou, goede conclusie. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw en verschijnt op het platform van ArchitectenWeb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Heremans en Geert Vliegen. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. En je kunt ons volgen op Instagram via more.architecture. Volgende maand heb ik een gesprek met architect Nathalie de Vries van NVDV. Tot volgende maand.
Ik lees je dus elke keer opnieuw voor.
Ja, gek hè?
Ja.
Ja, en ik heb ook al gedacht, ik moet het ook uit de losse pols doen. Hè? Dat doet natuurlijk. Maar dat doet Gijs natuurlijk. Maar ik ben niet Gijs, hè? Nee, ik ben Daan.